Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in het Heilig Evangelie naar Johannes, 20e hoofdstuk, de versen 24 tot en met 31. Ik noemde Johannes 20, vers 24 tot 31.
En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
De tekst voor de prediking vanmorgen vindt u in het voorgelezen gedeelte. En daarvan de tweede helft van vers 25 en ook vers 29. Noemde u vers 25b, waar Thomas zegt: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken in het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En vers 29, Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Het thema voor onze prediking vanmorgen is de oorzaken van ons ongeloof en het antwoord van Christus daarop. En we zullen nadenken over de volgende 4 punten. Ten eerste de voorwaarden van Thomas. Ten tweede de eis van Christus. Ten derde de schuld van Thomas. En ten vierde de genade van Christus. Dus de oorzaken van ons ongeloof en het antwoord van Christus daarop. De voorwaarden van Thomas, de eis van Christus, de schuld van Thomas en de genade van Christus. Gemeente, er zijn de eeuwen door, en zeker ook in onze tijd, helaas heel wat navolgers geweest van die ongelovige Thomas. En zo treffen we hem hier aan, de enige van de apostelen, die na de opstanding van de heiland, als al de anderen tegen hem gezegd hebben: wij hebben de Heere gezien, dat niet kan geloven. Die eigenlijk vrij vertaald zegt, jullie kunnen me nog veel meer vertellen. Ik zal het pas geloven als ik me er zelf van overtuigd heb. Ach, en er zijn nogal wat mensen die net zo redeneren als deze Thomas. Ze geloven niet, tenzij, en dan komen er eisen. Tenzij hun nou eens een keertje bewezen zou worden dat God bestaat. Tenzij er eens iemand zou weerkomen uit de wemel. Tenzij de Heer nou maar eens op hun, ja op hun bevel een groot wonder deed. En zo weten we wel in de gesprekken met de buren dat er heel wat ongeloof is in het hart van wereldlingen. Maar echt niet alleen in het hart van wereldlingen, gemeente. Kerkmensen kunnen daar ook knap veel last van hebben. En wat we ook van Thomas zeggen kunnen, een wereldling was het niet. Hij had de Heer in onverderfelijkheid lief gekregen. Hij had gezegd dat hij zelfs wel met hem zou willen sterven als dat moest. En toch gelooft hij hier niet in de opstanding van zijn meester, die dat toch een en andermaal had aangekondigd dat hij lijden moest, maar ook zou opstaan ten derde dagen. En als we naar de Bijbel een heel klein beetje kennen, dan is één ding in heel de schrift wel duidelijk, gemeente, dat het er wel toe doet, hoor. Dat het ontzettend belangrijk is of je nou gelooft of niet. Dat is alles beslissend, zegt de Bijbel. We horen dat bijvoorbeeld uit de mond van onze hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus zelf, die nadrukkelijk in het gesprek met Nicodemus zegt, die in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds geoordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En in de Hebreeënbrief wordt in het 11e hoofdstuk, waar die rij van geloofsgetuigen wordt genoemd, heel nadrukkelijk tegen ons gezegd dat het niet mogelijk is Goden te behagen zonder geloof. Geloof is naar de schriften dus tot zaligheid en ongeloof tot rampzaligheid. Geloof of ongeloof, zaligheid of eeuwige rampzaligheid. Wat ligt er een afgrond, wat ligt er een kloof tussen die beide mogelijkheden? En is natuurlijk ook wel heel belangrijk om van jezelf te weten aan welke kant van die kloof je nou eigenlijk staat. En als u er dan misschien achter zou komen vandaag dat u eigenlijk nog niet echt gelooft, maar daar hebben we het natuurlijk over een echt, over een waar, zaligmakend geloof. Hoe zal dat dan veranderen in uw leven? Hoe word je dan van ongelovig gelovig? Het zijn toch wezenlijke vragen, gemeente, vragen van levensbelang. En nou zien we hier in deze geschiedenis dat Thomas eerst ongelovig was, dat dat gelukkig mocht veranderen, dat hij ging belijden, mijn Here en mijn God, dat hij gelovig werd. Waarom was hij nou ongelovig en hoe werd hij nou gelovig? Wat is ongeloof nou ten diepste en ook wat is geloof nou eigenlijk? Ik denk dat we van de antwoorden op die vragen best wel wat kunnen leren. Ja, Johannes, de evangelist, die schrijft ook nadrukkelijk in dit gedeelte dat het een van de redenen is waarom hij deze geschiedenis heeft opgeschreven. Aan het einde van deze pericoop zegt hij immers, deze dingen zijn geschreven opdat gij, in tegenstelling tot Thomas, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Ja, wat zijn nou de oorzaken van ons ongeloof? Wat is het antwoord van Christus daarop, gemeente? Nou, als we het over de oorzaken van ons ongeloof hebben, dan let u in het eerste punt van de prediking eerst op de voorwaarden van Thomas. In onze tekstwoorden is dat overduidelijk. Thomas stelt harde voorwaarden. Hij zal alleen maar geloven tenzij, zegt hij, ik in zijn handen de tekenen der nagelen zie. Thomas was een echte scepticus. De andere apostelen konden nou wel zeggen dat ze de Heer Jezus hadden gezien, dat hij leefde. Maar hij wil zich er persoonlijk van overtuigen dat hij inderdaad met de gekruisigde Christus te maken heeft. Hij wil de tekenen der nagelen van het kruis in de handen van de Heer Jezus zien. En hij gaat nog een stap verder. Hij zegt, ik zal ook pas geloven als ik mijn vingers in die tekenen der nagelen heb gestoken. Hij moet zoiets gedacht hebben van, wie weet hebben ze een verschijning, een geest gezien. Maar ik wil het ook tasten, ik wil het ook zelf voelen, dat daar de littekens van die wonden echt zijn. En tenslotte zegt hij dan, ik wil ook nog mijn hand in zijn zijde steken. Daar waar die krijgsknecht met zijn lans de heiland aan het kruis had doorstoken, om te zien of hij wel echt was overleden. Dus Thomas, gemeente, die durft het aan om nogal wat eisen te stellen. Ja, aan wie stelt hij die eisen eigenlijk? Aan zijn meester. Aan de Heere die hij zoveel jaren had gevolgd. Waar hij getuige was geweest. Niet alleen van alles wat de Heer had gezegd en beloofd, maar ook van de tekenen en de wonderen die hij deed. En wat we hier nou lezen bij Thomas over die voorwaarden die hij stelt, dat is nou kenmerkend voor wat ongeloof in wezen is. Want dat doet het ongeloof altijd wel op de een of andere manier, dat het voorwaarden stelt aan God. Dat God zich als het ware aan ons moet bewijzen, zich naar ons idee moet waarmaken. En dan, als de Heer aan onze voorwaarden heeft voldaan, dan zullen we geloven. Dan zegt een wereldling, zagen we in de inleiding op de preek, ze moeten me eerst maar eens bewijzen dat God bestaat en dat er zoiets als een leven na dit leven is. Nou, zo brutaal zal een kerkmens dat niet zeggen. En toch stelt die ook, het klinkt wel vromer, maar het is in wezen net zo verkeerd, toch stelt die ook vaak voorwaarden aan de Heer. Dan kom je mensen tegen die zeggen, ja, we zouden wel willen geloven als we nou eerst maar eens echt bekeerd werden. We zouden wel willen geloven als we nou eerst maar eens iets meemaakten, zoals dat van een ander hebben gehoord. Als we nou eerst onze ellende maar eens echt leerden kennen. Als we nou eerst maar eens echt konden bidden. Als we nou eerst maar eens wat meer vruchten zagen van dat geloof, enzovoort, enzovoort. Komt er allemaal op neer, eerst moet er zus of zo gebeuren en dan zullen wij geloven. Nou, wees u eens eerlijk, staan we dan niet allemaal in principe naast Thomas? Hebben we niet allemaal van dat soort voorwaarden? Ja, van nature hebben we dan ook allemaal een ongelovig hart. Daar is het in het paradijs immers misgegaan. We hebben God niet geloofd, maar de leugens van de duivel hebben we wel geloofd. En zo is een mens van nature sinds de val in Adam. De vader der leugenen gevolgd en de aanbiddelijke waarheid van God verworpen. Wat is dat erg? En wat is dat ook dwaas? Wat is dat dom? Thomas met die voorwaarden stond zichzelf eigenlijk in de weg. En dat doen wij allemaal. Als we voorwaarden aan God stellen, dan staan we onszelf met die voorwaarden in de weg, om een beeld te gebruiken. Ze worden als het ware opgestapeld tussen ons en de Heere, en ze benemen ons het uitzicht op de Heere. En zolang als we ons blind staren op die voorwaarden, zien we de Heere niet. En wat is nou eigenlijk de beste omschrijving van geloven? Dat is zien op de Heer, zien op Jezus Christus. En zolang we als ook die voorwaarden zien, dan zien we hem niet. Ach, en dan zijn er niet alleen maar voorwaarden die wij aan God menen te moeten stellen. Het kan ook nog zijn dat de mens voorwaarden aan zichzelf stelt. Dan moet ik eerst iets gedaan of nagelaten hebben. Dan moet ik eerst dit of dat meegemaakt hebben. Wil ik de Heer leren kennen? Onbijbels gemeend. Het staat niet in de schrift dat wij eerst iets moeten. We zijn dood in zonde en in misdaden. Wat zullen we dan kunnen? Al die voorschriften en al die voorwaarden, waaraan wij op de een of andere manier denken te moeten voldoen, ja, dat is eigenlijk oud-Rooms zuurdeesem gemeente. Dan maken we het geloof tot een soort prestatie van onszelf, waarmee we iets verdienen, waarmee we het waard zijn de Here te ontmoeten. Dat zijn zelfbedachte wegen en op zelfbedachte wegen zul je de Here niet ontmoeten. En daar maar één welgemeend advies: gooi ze toch overboord, al die voorwaarden. Zet op het woord des Heren u net eens aan de andere kant van het schip uit. Want u loopt gevaar een deze dagen in geestelijke zin om te komen in een strik des duivels te vallen als u vasthoudt aan uw eigen voorwaarden. Ik denk dat dat toch de reden is waarom veel mensen in het duister dwalen. Omdat ze maar blijven vasthouden aan hun eigen voorwaarden en zo een onvoorwaardelijk evangelie niet geloven. Misschien dat u ondertussen bij uzelf denkt, ja, maar dominee, zijn er dan echt helemaal geen voorwaarden die het evangelie stelt? En dan moet u goed luisteren, niet in die zin, gemeente, dat wij eerst iets zouden moeten doen of presteren of nalaten of wat dan ook, maar wel in die zin, daar kom je de Bijbel ook heel duidelijk tegen, dat er een absolute voorwaarde is, een eis van Christus is, die ons in heel de Heilige Schrift wordt gesteld, en die Jezus zelf zo onder woord brengt, als hij zegt, dit evangelie moet verkondigd worden met het bevel, met de eis kun je ook zeggen, met het bevel van geloof en van bekering. En dat brengt ons bij het tweede punt, de eis van Christus. Je zou kunnen stellen, tegenover al die voorwaarden die wij onze domheid en dwaasheid aan de Here denken te kunnen stellen, wordt ons nou één absolute eis gesteld. Welke eis? De eis om onvoorwaardelijk te geloven. De Heiland zegt dat hier tegen Thomas als volgt. Hij zegt, niet eerst zien, zoals jij wou, Thomas, niet eerst tasten, maar zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloven. Dat is de koninklijke weg die de schrift wijst. Nou, in deze woorden van de Heiland wordt Thomas natuurlijk vermaand. Ik trouwens ook, en u en jij worden daar ook in vermaand. Want Jezus zegt niet tegen Thomas, ik kan wel met je meegaan. Je hebt eigenlijk wel gelijk, Thomas. Ik begrijp die bezwaren van je wel. En ik vind dat je redelijke voorwaarden stelt. Maar hij vermaant Thomas. En Thomas was te vermanen. Ieder mens die niet te gelooft is te vermanen. We zullen de Heer op zijn woord moeten geloven. Welke reden kunnen we ook hebben om God, die enkel licht en waarheid is, niet op zijn woord te geloven? Alsof God een man is die liegen kan. Alsof God onbetrouwbaar is en niet zou doen wat hij belooft. Dus de Heer op zijn woord geloven, de enige eis van het evangelie. En dat woord, dat zegt ons heel duidelijk, geen voorwaarde. Dan wordt het ineens heel ruim, want dan mag je bij Jezus Christus komen zoals je bent. Je hoeft je niet eerst je handen vol te verdienen met eigen prestaties. dan mag je met lege handen bij hem komen. Ja, nogmaals, hoe zou dat ook kunnen, gemeente, dat we eerst aan allerlei voorwaarden zouden moeten voldoen? Het zou misschien wel rechtvaardig zijn als de Heer allerlei dingen van ons eist, want hij heeft ons recht geschapen. Maar zo zijn we niet meer. We zijn dood in zonden en misdaden. En wat zullen we daar dan in eigen kracht aan kunnen veranderen? Al poets ik mezelf nou nog zo mooi op. En wat kunnen we daar druk mee zijn om maar wat te lijken voor andere mensen, of misschien ook onszelf wat wijs te maken. En al word ik nou nog zo ernstig en godsdienstig. Het is niet verkeerd hoor, waren in onze tijd maar veel meer ernstige en godsdienstige mensen. Maar het wordt nooit iets waarmee ik de hemel kan verdienen. Ik ben en blijf er doen en hou waardig mee. Wilt u waardig zijn om tot Christus te kunnen komen? Nou, dan zal het nooit zo ver komen. En ach, de Heere die wel weet wat maaksel wij zijn, en dat er van ons niets is te verwachten, verwacht daarom ook niets van ons, maar heeft zijn Zoon juist in deze wereld gestuurd om alles in de plaats der zijnen te volbrengen. En hij zegt nu tegen ons: geloof mij nu op mijn woord en kom tot mij zoals u bent, zelfs met uw klein geloof en met uw twijfels en met uw vragen en met uw zonden en met uw schuld. En noemt u het maar op en geloof dan in mijn Zoon, die immers aan alle voorwaarden in de plaats der zijnen voldeed, die alles in zijn borgtocht heeft volbracht. Zie toch op Jezus alleen, die gepaste, die volkomen zalig maken. Ach gemeente, als we dat nou eens zouden beginnen te doen, in geloof zien op Jezus, die volkomen zalig maken. Dan haal je toch niet langer in je hoofd om nog voorwaarden aan de Heere te stellen. Hoe zouden we, ziende op Jezus, nog kunnen zeggen: ik zou wel willen geloven als de Heer nou eerst maar eens wat deed. Eerst eens een wonder deed of zo. Wat is er nou, ziende op Jezus, dan nog niet door de Heer gedaan om u zalig te kunnen maken? Wat ontbreekt er dan nog aan dat borgwerk van die heiland? En welk recht hebben we dan om de Heer niet te geloven op zijn woord, waar juist al Gods beloften in hem ja en amen zijn geworden? Nogmaals, God is toch niet onbetrouwbaar? Hij is toch juist een waarmaker van zijn woord? En willen we dan maar doorgaan, wel de leugens van de Satan te geloven en de aanbiddelijke waarheid van God niet? Nou, als een mens daarvoor kiest, gemeente, dan is dat natuurlijk wel erg, dan is dat zeer verwijtbaar, dan is dat schuld. Dat is ook de reden waarom we zo duidelijk met die eis om te geloven geconfronteerd worden. Want als het goed is, als we werkzaam zijn geworden met die eis, dan brengt ons dat in de schuld. Vandaar het derde punt van de prediking: op die eis van Christus komen we te zien op de schuld van Thomas en ook van onszelf. Waar het geloof niet is, gemeente, zullen we heel duidelijk met elkaar spreken, dat is nooit te vergoeilijken. Daar is altijd schuld, omdat de Heere, die betrouwbare, niet op zijn woord wordt vertrouwd. En dat zeer ernstig genomen wordt, dat zien we bijvoorbeeld in de geschiedenis van de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Hun was het land overvloeiende van melk en honing beloofd. Ze zijn allemaal onder de wolk geweest. Ze zijn allemaal droogvoets door de Rode Zee getrokken. Ze hebben allemaal van het wonder mogen leven, het manna gegeten. En in het merendeel van hen, staat er dan uiteindelijk, heeft God geen behagen gehad. Die zijn het beloofde land niet binnengegaan. Waarom niet? Ze konden niet ingaan, zegt de schrift, vanwege hun ongeloof. Dat was beslissend. Om het maar scherp te zeggen, elke vorm van ongeloof is eigenlijk zeggen, God is een leugenaar, die is onbetrouwbaar, en daar hebben onze voorvaderen terecht menigmaal het ongeloof de grootste zonde genoemd. En gezegd, de mens hoeft niet vanwege zijn zonde verloren te gaan, maar hij zal vanwege zijn ongeloof verloren gaan. Want ongeloof, dat wantrouwt de Heer, dat miskent zijn trouw, dat ontluistert ook zijn heilige naam. Die naam immers, die naam Heere, Yahweh, betekent zoveel als ik zal zijn, die ik zal zijn. Ik ben de betrouwbare, de eeuwig onveranderlijke, de God die doet wat hij zegt, waar je van op aan kunt. En zo is ongeloof in de grond der zaak ontering van God en van zijn heilige naam. En juist daarom toont de Heere Jezus, die altijd op de eer van zijn vader bedacht is geweest, geen begrip voor het ongeloof van Thomas, maar hij vermaant hem. Billigt u dat? Omdat ook u te vermanen bent vanwege uw ongelovigheid en vanwege uw klein geloof, bracht die eis van Christus om hem op zijn woord te geloven ons nou al eens een keertje in de schuld? Dat is een belangrijke vraag, want je zou kunnen zeggen, ieder mens, ik denk zonder één uitzondering, waar het geloof brandt, zegt Calvijn, is ook de rook van het ongeloof. Ieder mens heeft wel last van ongeloof, van ongelovigheid. Ieder kind van God moet toch ook leren bidden, Heer, ik geloof, maar kom in ongelovigheid te hulp. Maar er zijn wel, zou je kunnen zeggen, twee soorten ongeloof. En de schuld daarvan wordt heel verschillend beleefd. Het maakt nogal wat uit of je te maken hebt met de schuld van een wedergeborene, het ongeloof van een wedergeborene, of dat van iemand die niet wederom geboren is. Als je geen ander leven hebt leren kennen, dan ben je nog steeds bezig, zoals in het paradijs ook, om God de schuld te geven. Die slang heeft me verleid. Die vrouw die gij mij gegeven hebt. Het kan zelfs zo ver gaan dat mensen zeggen, ja, het geloof moet je gegeven worden. Ik heb het niet ontvangen. Kan ik dus eigenlijk niks aan doen, dat God daar als het ware de schuld van krijgt. Mensen kunnen daar met droge ogen over redeneren. Misschien dat ze dan in theorie nog wel erkennen dat ze schuldig staan in hun ongeloof. Maar ze beleven dat niet, die schuld. Ze hebben geen ondervinding van die schuld. En dan zie je dat ze het er ook best in kunnen uithouden. Jaar na jaar verandert er niets op huisbezoek. Een kerkbank versleten en nog steeds ongelovig. En toch rustig slapen. Je hebt geen ondervinding van die schuld. Wel te moeten, maar niet te kunnen, is nog nooit echt tot nood geworden. Want ach, je wil in wezen ook niet anders. En als dat niet zal veranderen, zullen zulke mensen voor de troon van God moeten horen, gaat weg van mij in de buitenste duisternis, want gij hebt niet gewild. Zulke mensen zal eerlijk en scherp gezegd moeten worden, gij moet. En gij zult geloven, opdat ze met die eis, die rechtvaardige eis van God, nog eens werkzaam zouden worden en ermee in de schuld zouden komen. Nou, zo was het bij Thomas niet. Bij hem was het toch anders gesteld. Ik hoop bij velen van u ook. Thomas was wel schuldig, ongelovig, maar hij had ook een ander leven leren kennen. Hij had de Heere hartelijk lief. En daarom had hij het niet makkelijk. Daarom had hij het benauwd in zijn ongeloof. Daarom heeft hij eenzaam, alleen rondgelopen. Gemeente, wat wordt je ongeloof tot schuld, tot last? Als je wel wilt geloven, omdat je weet dat de Heer daar zo'n recht op hebt, het echt wilt, maar het niet kunt, nog niet één gram geloof van jezelf. Als je nou tegen zulke mensen zegt, ja, maar je moet en je zult, dan is dat toch wel wat hard en wettisch, want dat weten ze zelf ook wel. En als ze uit zichzelf zouden kunnen geloven, dan zouden ze het ook vast wel doen. Maar ze hebben bevindelijk geleerd dat ze zichzelf geen geloof kunnen geven. Dat het inderdaad, zoals de schrift zegt, een gave Gods is. Niet uit hunzelf. Maar dat maakt die mensen, daar ligt het verschil dan niet lijdelijk. Niet onverschillig. Maar dat brengt ze in de nood. Dan wordt dat ongeloof tot schuld. Wat zal Thomas zich diep geschaamd hebben, gemeente? Toen de Heere tegen hem zei, was dat nou nodig, Thomas? Omdat je mij gezien hebt? Was dat nou de reden waarom je kunt geloven? Ja, toen is zijn ongeloof hem tot zonde geworden. Dan zeg je, wat erg, dat gemis aan vertrouwen, wat God onterend, dat ongeloof van me. Hoe is dat met u, hoe is dat met jou? Werd uw ongeloof u inderdaad alles tot schuld en kwam u er alles echt mee in de nood? Nou, dan zul je er toch ook maar één adres voor weten aan wie je die nood kunt klagen. Dan ga je die schuld, die nood toch aan de Heere klagen. Tot wie anders zullen we dan gaan dan tot hem? Die woorden van eeuwig leven heeft voor zulke dode ongelovige zondaars. O gemeente, dan kunnen mensen, hoe goed ze het ook bedoelen, ons niet echt helpen. Dan heb ik niet wat aan het geloof van een ander. Thomas kon ik niet doen met het geloof van die andere apostelen. Maar kan ik, dat is wel een groot voorrecht hoor, dan kan ik een gelovige vader of vrouw hebben. Dan kan een ander kind van God me wel vertellen, heel leerzaam, hoe hij het heeft en hoe hij het gekregen heeft. Maar het is geen erfgoed. Dan heb ik het automatisch nog niet mee. Thomas kon het ook niet doen met het geloof van de andere apostelen. Dat is een hoogst persoonlijke zaak. Zijn eenling heeft hij, toen hij niet geloofde, rondgelopen. Geen mens die hem helpen kon. Loopt u misschien ook zo rond, eenzaam en verscholen? Dan kan ik u maar één ding aanraden. Zoek het dan maar niet in de eerste plaats bij mensen, vest op prinsen, geen betrouwen. Ach, bij mensen is geen baat. Maar zoek dan uw binnenkamer op. Doe de deur achter u dicht en ga op uw knieën. En vertel het maar allemaal aan de Heer. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Vertel hem van uw ongelovigheid. En belijd hem uw schuld. En klaag hem maar eerlijk uw nood. En dan zul je niet beschaamd uitkomen. Dat is de ervaring van al Gods volk. Dat zie je hier ook bij Thomas. En Thomas, vol van schuld, werd toch nog opgezocht door een Christus vol van genade. Wat heerlijk als je mag weten dat Christus zo is voor schuldige zondaren. Dat is de reden dat Thomas nog kon zingen wat wij nu ook gaan zingen. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, wel eer te ras geklaagd. Laatste punt waar we met elkaar over mogen nadenken is de genade van Christus. Ja, wat is dat wonderlijk, gemeente. Dat die schuldige, ongelovige Thomas toch die opgestane heiland mag ontmoeten. Want laten we nou wel zijn. Thomas, u en ik moeten vallen als het goed is. Als het eerlijk is over onze eigen voorwaarden. We zouden eigenlijk moeten omkomen in de schuld van ons ongeloof. Maar wat gebeurt hier? Christus verschijnt aan Thomas. Was dat een wonder? Dat Christus ook nog ongelovige Thomassen komt opzoeken in hun nood en in hun ellende. Dus nou één ding in ieder geval van deze preek moet onthouden, dan is het dat Christus zo is. Hij zoekt de verloren schapen van het huis van Israël op. Hij is vol van genade voor ongelovige Thomassen die zelf vol schuld zijn. Nou, dat is alleen maar genade. Wat zou Thomas nou kunnen zeggen? Wat zouden u en ik kunnen zeggen? Als de Heer ons over onze eigen voorwaarden liet struikelen en ons met ons eigen ongeloof eeuwig liet omkomen. Nou hebben we gezien dat de Heer terecht geloof van ons eist. Maar wij moeten niet denken dat we die redenering nou wel kunnen omdraaien en kunnen zeggen, als er dan mensen zijn die aan die eis voldoen, als er dan mensen zijn die zo goed kunnen geloven, dan worden ze dus beloond omdat ze aan die voorwaarden hebben voldoen. Ach, zo was het in ieder geval niet bij Thomas en zo was het als je het evangelie goed leest, eigenlijk bij geen één van de apostelen. Christus is niet aan de zijnen verschenen omdat ze zo goed konden geloven en daardoor beter waren dan anderen. Wie denkt dat het zo werkt, die denkt er rooms, die denkt er remonstrants over, die maakt van het geloven een prestatie waarmee je wat verdiend hebt. Maar lees de schriften toch eens goed, gemeente. Aan wie verschijnt de heiland nou na zijn opstanding? In de eerste plaats aan de vrouwen lees je het paasevangelie. Waarom? Omdat ze geloofden in de opstanding van de heiland? Nee, ze zochten de levende bij de doden. Ze kwamen hem de laatste eer bewijzen. En dan verschijnt hij daarna aan de Emmausgangers. Waren die gelovigen onderweg? Nee, die hadden alle hoop laten varen. De heiland was nou al 3 dagen geleden gekruisigd. Ze hadden er zoveel van verwacht, maar ze waren bedrogen uitgekomen, dachten ze. Ze herkenden de Heere zelfs niet eens. En aan wie verschijnt hij nog meer? Aan Petrus. Ja, ook aan Petrus. En die had hem notabene tot 3 maal toe met eedzwering en zelfvervloeking gelogend. En als hij dan aan de discipelen verschijnt, houden die dan gelovig een paaswaken? Nee, die zitten achter gesloten deuren vanwege de vrezen der Joden. En tenslotte verschijnt hij ook aan een ongelovige Thomas. Gemeente, wat een troost, wat een geluk voor die arme kerk des Heren, voor ongelovige Thomassen onder ons. Aan zulke mensen is Christus toch verschenen. En aan zulke mensen wil hij nog steeds verschijnen. Nou zeggen we dat natuurlijk niet om te zeggen dat het niet zo erg is als u ongelovig zou zijn. Dat is schuld. Dat is zware schuld. En met die schuld zul je verloren gaan als je er niet mee tot Jezus gaat. En zo wil deze geschiedenis ons als het ware aansporen en aanraden om het nou alleen van Jezus Christus te verwachten. Om onvoorwaardelijk te geloven. Te geloven dat u zelfs kleingelovig en bedekt met schuld terecht kunt bij hem, die het in zijn genade nou allemaal schenken wil uit zijn volheid. Ja, zalig zijn zij die niet gezien hebben en nochtans zullen geloven. Zalig zij die met hun eigen voorwaarden en voorschriften nou eens een keer zijn vastgelopen en als hulpelozen door hem geholpen willen worden. Zij zijn zalig, zegt David in Psalm 31... Want zegt hij, hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt. Zoveel als in u gelooft. Op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat ge in dit leven zelfs boven beden en wensen reeds vrocht voor het oog der mensen. Amen.